Goed, ik, ik mag u weer van harte welkom heten hier in de Bijbelstudie die we deze zomer gaan houden, zomer 2012. En dat is de Bijbelstudie rondom ons jaarthema uit de Tweede Korinthebrief. Het vierde hoofdstuk, het 18e vers, daar gaan we met elkaar over nadenken. Het zichtbare en het onzichtbare, wat dat voor ons te betekenen heeft. Nou, we willen daar vandaag een begin mee gaan maken. En dan gaan we met elkaar aan de hand van een aantal dia's gaan we kijken naar deze Tweede Korinthebrief en wat Paulus daar allemaal in ons te zeggen heeft. Goed, ik wilde eerst beginnen met gebed en daarna gaan we beginnen met de studie. Troonvader, wij danken u dat we op dit moment hier weer bij elkaar mogen zijn en dat doen in en rond uw woord, Vader. We danken u dat we daardoor weer opgebouwd kunnen worden en dank u wel, Vader, dat u nabij bent. Dat u zelf in ons midden bent, dat u door uw geest werkt in onze harten. En dank u wel, Vader, dat we op u mogen zien, alles van u mogen verwachten. Onze troost, onze verwachting, alles, Heer. We verwachten het van u in alle opzichten. Vader, wilt u leiden, wijsheid geven door uw geest, in de woorden die we spreken en in ons hart, dat we kunnen luisteren met een hart dat wil horen naar die geweldige heerlijkheid van liefde van u. Vader, dat daar ons hart mee gevuld wordt. En Vader, we bidden u dat dat ook dan mag zijn tot opbouw van ons geloof. Zodat we in ons dagelijks leven, ook in de komende tijd na deze week, weer verder kunnen. Vader, weer dieper overtuigd van die geweldige heerlijkheid van u. Dank u wel, Vader, dat u ons dat wil geven in dit uur. Vader, mag het zijn bovenal. In alle opzichten tot lof en eer en verheerlijking van uw naam. We danken u daarvoor in de machtige naam van uw geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus. Amen. Goed, wij kijken naar de Tweede Korinthebrief. En we hebben daar gisteren al even over kunnen spreken met elkaar. Aan aanleiding van het eerste hoofdstuk, waarin een geweldige troost en bemoediging en verwachting naar voren komt. Door de boodschap die de apostel Paulus mocht brengen. En dat is toch wel een hele bijzondere boodschap. En het is de Tweede Korinthebrief is een brief voor het hart. En we gaan kijken vandaag in hoofdstuk 4 van deze brief, omdat in hoofdstuk 4 dat jaarthema is. Dus we gaan een beetje rond dat jaarthema lezen komende week. Vanaf hoofdstuk 4 vers 1, daar willen we gewoon beginnen. Fundamenteel vanaf het begin, hoofdstuk 4. En dan willen we kijken of we ergens zo rond hoofdstuk 5 vers 9 of 10 kunnen uitkomen. En dan willen we gewoon maar vers voor vers gaan kijken wat de context is van het jaarthema. En daardoor ontdekken die boodschap die de apostel Paulus mocht brengen. Het is een brief voor het hart, zoals gezegd. Het is een brief vanuit het hart van de apostel. Eigenlijk uit het hart van God, zou je kunnen zeggen. Want daar heeft de apostel Paulus toch heel diep in gekeken. En hij mocht die geweldige boodschap vanuit het hart van God doordragen naar de mensen. En wie het dan aanvaardt, ja, dat is een kwestie van Gods werk natuurlijk. Hè. Zoals ook in Handelingen staat, dat schiet me nou zo te binnen. Dat allen die tevoren bestemd waren tot eonisch leven, die kwamen tot geloof. Dus God had van tevoren al die harten klaargemaakt, zodat zij die boodschap ontvingen. En dan staat er zo, ik weet niet uit mijn hoofd welke tekst dat is, maar er zullen ongetwijfeld mensen zijn die... je hebt van die mensen, dat zijn wandelende concordanties. En die kunnen zomaar dan zo'n tekst oplepelen. Nou, ik kan het met een paar teksten, maar lang niet. Maar die tekst moet u maar eens opzoeken. Het staat ergens in Handelingen. Alle die tevoren bestemd waren tot eonisch leven, kwamen tot geloof. Dus tevoren bestemd. Nou, dat zegt het al, hè, door God. Goed, dat is dan gelijk even voor u een vraag van waar dat staat. Even kijken. De Tweede Korinthebrief is een brief voor het hart. En wij... zien, en we hebben gisteren al heel even gezien, dat die brief, die is waarschijnlijk geschreven vanuit Efeze. En dan zitten we dus in Handelingen 19. In Handelingen 19 is Paulus daar in Efeze. En daar spreekt hij dan, daar zijn een aantal mensen die gelovig werden, een twaalftal Joden waarschijnlijk. En dan spreekt hij 3 maanden lang in de synagoge daar. En dan zijn er sommigen die zich verzetten, dus... Er zijn een aantal die zich verzetten tegen wat Paulus zegt. En dan gaat Paulus verder in de plaats daarnaast. En dat is de school van Tyrannus. En ik wil toch even dan met u kijken, omdat het de achtergrond is waarin Paulus deze brief schrijft. Of brieven, want hij is lange tijd in Efeze geweest. En dat is toch wel opmerkelijk. Want vanuit Efeze heeft dan, zo staat ook in Handelingen 19, dat evangelie wat Paulus mocht brengen heeft geklonken in heel Azië. En dat is toch wel een heel gebied. Dat was de toenmalige Romeinse provincie Azië. En dat lag in wat wij noemen Klein-Azië. Dat is het tegenwoordige Aziatische Turkije. Een soort schiereiland, zeg maar. En dat is een behoorlijk groot gebied waar Paulus dan gewerkt heeft. En we gaan even kijken in Handelingen 19. Daar staat Paulus te Efeze. En dan staat daar dat Paulus in Efeze kwam. En vers 1. En het gebeurde terwijl Apollos in Korinthe was. Paulus is dan net in Korinthe geweest. Daar had hij dan die gemeente mogen opbouwen, mogen stichten. En dat Paulus, die de hoger gelegen delen van het land doorgetrokken was, in Efeze kwam. En hij trof daar enige discipelen aan. En hij zei tegen hen: hebt u de Heilige Geest ontvangen toen u tot geloof kwam? En ze zeiden tot hem: wij hebben niet eens gehoord dat er een Heilige Geest is. En hij zei tegen hen: waarmee bent u dan gedoopt? En ze zeiden: met de doop van Johannes. Maar Paulus zei: Johannes doopte wel een doop van bekering, maar hij zei ook tegen het volk dat zij moesten geloven in hem die na hem kwam, dat is in Christus Jezus. En nadat zij dat gehoord hadden, werden zij gedoopt in de naam van de Heer Jezus. En nadat Paulus hun de handen opgelegd had, kwam de Heilige Geest op hen. En ze spraken in vreemde talen en profeteerden. En het waren bij elkaar ongeveer 12 mannen. Let op de symboliek natuurlijk die daarin zit. Hè. 12 mannen, 12 spreekt in de Bijbel altijd van regering, van heerschappij. En het gaat hier waarschijnlijk om 12 mannen. Het gaat om 12 discipelen en mogelijk is dat, zijn dat Joodse mannen geweest. 12 stammen van Israël, 12 apostelen waren er, 12, hier 12 die tot geloof kwamen. Allemaal spreekt het van de heerschappij en dan van Israël in dat koninkrijk. En hij ging de synagoge binnen en sprak vrijmoedig 3 maanden lang met hen en probeerde te overtuigen van de zaken van het koninkrijk van God. Maar toen sommigen verhard werden en ongehoorzaam bleven en tegenover de menigte kwaad spraken van de weg, ging hij bij hen weg en hij zonderde de discipelen af en sprak dagelijks in de school van een zekere Tyrannus. En wat gebeurt hier? Hij overtuigde hen van de zaken van het Koninkrijk van God in de synagoge. Dus hij spreekt daar tot de Joden, hè, tot de Joden die in de synagoge bij elkaar komen. Hij overtuigt hen over het Koninkrijk van God. Dat kan niet anders dan het gewone aardse Koninkrijk van God zijn, wat zichtbaar hier op aarde zou komen. Daar is geen enkele veronderstelling om te denken dat het iets anders is dan dat. En dan staat er: toen sommigen verhard werden. Dus het merendeel gaf gehoor aan wat Paulus zei. Maar sommigen werden verhard. En er was een kleine harde kern die die boodschap van Paulus toch niet accepteerde. In vers 9 staat dat. Sommigen werden verhard. En later lees je dus in Handelingen dat het merendeel verhard werd. En niet met Paulus meeging. De boodschap niet accepteerde die hij bracht. Hij overtuigde hen natuurlijk de zaak aangaande het Koninkrijk Gods. En hij overtuigde hen en toonde aan vanuit de tenacht dat Jezus hun Messias is. Zo is dat natuurlijk gegaan. Hij toonde aan dat Jezus de Zoon van God is. En dat hij de Messias is van Israël en dat hij dat aardse koninkrijk zou oprichten. En het merendeel gaf er dus gehoor aan, maar sommigen die bleven hardnekkig, die bleven ongehoorzaam. Eigenlijk als beeld van het volk als geheel en dan vooral in eerste instantie de leiders van het volk, die hardnekkig weerspannig bleven. En zo zou uiteindelijk zelfs het hele volk met blindheid geslagen zijn. En dat is vandaag aan de dag nog steeds het geval. Hè? Zoals Paulus zegt in Romeinen 11. God geeft hun een geest van diepe slaap en ogen om niet te zien en oren om niet te horen. Maar goed, hij zondert zich af, want hij blijft niet in de synagoge. En dat is toch heel erg vol betekenis. Hij biedt hier dus eerst het koninkrijk aan het volk. En toch blijven sommigen verhard, als type eigenlijk van het hele volk. En dan veelbetekenend, zondert hij zich af, let u op dat woord, hè, afzonderen, dat vinden we ook in Handelingen 13. Dit is dus een heel kenmerkend gebeuren hier. Hij zondert zich af in Efeze. En dan denken we toch onwillekeurig altijd aan de brief aan de Efeziërs, waarin die gemeentelijke waarheid bekend wordt gemaakt. Hoewel dat een rondzendbrief was, en Efeze staat waarschijnlijk niet in de grondtekst, maar toch werd die daar gelezen in Efeze. Reken maar van yes. Want dat ging daar rond. Laodicea, Efeze, Colosse, in heel Azië ging die brief rond. Maar in Efeze, en dan gaat hij verder in een school van een zekere Tyrannus. En een Tyrannus, wij kennen dat nog in ons woord tiran, dat is een alleenheerser. En wij zien dan eigenlijk een tiran eigenlijk altijd een beetje negatief, als een despoot, als een alleenheerser die alles voor het zeggen heeft en iedereen onder druk zet en noem maar op. Maar het woord tirannus, tiran, betekent gewoon alleenheerser. En dan staat er, en dit gebeurde 2 jaar lang, zodat allen die in Azië woonden, het woord van de Heer Jezus hoorden, zowel Joden als Grieken. En dan ziet u hier dat het nog, zoals Paulus ook in Romeinen zegt, is eerst de Jood en ook de Griek. Die volgorde, nog wel. Hè. Later is dat natuurlijk volledig gelijk. Is er geen verschil meer tussen de volkeren. Dat is nu nog steeds zo. En God deed buitengewone krachten door de handen van Paulus. Nou, even, we gaan even niet verder, want dan doet Paulus de tekenen in verband met Koninkrijk. Dat is even een andere zaak. Maar waar is dit nu een prachtig beeld van? De school. Paulus gaat dus uit de synagoge en hij gaat in de school, dus hij gaat onderwijs geven. De school is eigenlijk een beeld van het lichaam van Christus, want daarin wordt onderwijs gegeven. De school, hè, we worden onderwezen door de brieven van Paulus. Tyrannus, de alleenheerser, is een beeld van Christus, die het hoofd is van de gemeente en die het alleen in de gemeente voor het zeggen heeft. Christus is het hoofd, hij heeft het voor het zeggen in de gemeente en de gemeente... moet ik er tussen haakjes heel klein bij achter zetten, als het goed is, onderschikt zich aan Christus. Dat is de normale positie van de gemeente. De gemeente, het lichaam van Christus, onderschikt zich aan het hoofd Christus. En dat blijkt op, ik kan diverse teksten noemen natuurlijk, maar Efeze 5 is denk ik wel de meest bekende. He, dat daar staat dat de gemeente die het lichaam van Christus is, zich onderschikt aan hem die het hoofd is. Dat is een normale gang van zaken. Christus betoont zijn liefde aan de gemeente. En de gemeente onderschikt zich. En in dat onderschikken zit altijd iets vrijwilligs. Hè. Dat woord onderschikken is een heel mooi woord, want er zit iets vrijwilligs in. Kijk, bij gehoorzamen, dan denk je veel sneller aan het moet allemaal. Maar bij onderschikken, hè, je schikt je vrij, als ware vrijwillig onder degene die boven je gesteld is. Nou, dat is, als we praten over lichaam van Christus, is dat Christus, hè? Ons hoofd. Wij schikken ons onder hem. Dus dat is een beeld van Christus. En Paulus gaf dagelijks onderricht in die school. Dus wij luisteren, de gemeente luistert ook naar het woord van de apostel Paulus. Natuurlijk, heel de schrift is nuttig tot lering enzovoort, hè? Dat weten we. Maar in het bijzonder luisteren wij als gemeente naar het woord van de apostel Paulus. En die 2 jaar dat hij onderricht geeft, is eigenlijk een beeld van die 2000 jaar. Want ja, waarom staat er dan 2 jaar? Nou, dat is geschiedkundig. Maar waarom is het dan in de Bijbel opgenomen? Het is 2 jaar, namelijk 2000 jaar, geeft Paulus onderricht in de gemeente en spreekt hij het woord. Nou, daar zouden we als gemeente ook naar luisteren. En wat zien we dan in Efeze gebeuren? Dan gaat er een heel gebeuren op gang komen, want Paulus spreekt het woord en dan komt er ook tegenstand. En dat is altijd, als het woord, zoals het nu moet klinken, door Paulus gesproken wordt, dan komt er altijd tegenstand. Op een of andere manier, als je met het woord bezig bent, en hoe intensiever je dat doet, hoe meer tegenstand er is. En er is altijd, dat weten anderen ook. Maar er is altijd strijd om het woord. Rondom het woord op een of andere manier. Dan is de ene keer, laat ik maar zeggen, van links. En de andere keer misschien van rechts. Maar er is altijd strijd. En waar gaat het dan om? Het gaat om het woord. En de tegenkrachten en machten zullen er alles aan doen. Dat woord niet meer verkondigd wordt. Welk woord bedoel ik dan? Het woord van de apostel Paulus. Dat woord. En we zien ook hier in Efeze, dat hele gebeuren, er komt een hele tegenbeweging als het ware op gang. En dat heeft natuurlijk te maken met de geestelijke machten, de machten der duisternis. Want kijk, de tegenstander die voelde zich bedreigd. Want Paulus predikte de verheerlijkte Heer. Dat lezen we niet in Handelingen, maar dat lezen we wel in zijn brieven. Paulus sprak het woord, maar hier in Handelingen wordt niet inhoudelijk gezegd wat hij precies sprak. En dat vinden we terug in zijn brieven. Onder andere in de 2e Korinthebrief. En dat is het verband met vandaag 2 Korinthe 4. Hij predikte namelijk het evangelie van de heerlijkheid van Christus. Wat is dat? Dat is die verheerlijkte Heer aan Gods rechterhand. En dat is natuurlijk een bedreiging voor die tegenwerker, want die tegenwerker is nu nog, de Satan is nu nog in de hemel, maar Christus is verhoogd aan de rechterhand van God, en het is zo dat als wij daar komen straks, als gemeente, als lichaam van Christus, dan gaat de tegenstander eruit. En dat is wat Paulus verkondigt. En dat is natuurlijk de reden waarom er altijd strijd is om het woord. Dus altijd strijd om het woord van God. En sowieso om het evangelie van Paulus. Dat moet vooral niet klinken. Want dat vindt de tegenwerker niet fijn. Want dat tekent zijn nederlaag. De verheerlijkte Christus is de nederlaag van de tegenwerker, van de tegenstander. Het begon al natuurlijk met het feit dat Christus uit de doden is opgewekt. Dat was deel 1 van zijn nederlaag. En deel 2 is dat Christus aan de rechterhand van God verheerlijkt is in de hemel, te midden van de hemelingen. En dat wij als lichaam van Christus daar ook komen. Nou, dan kun je natuurlijk op je vingers natellen dat die tegenstander dat niet fijn vindt dat het evangelie van Paulus gebracht wordt. Dus de tegenwerker voelde zich bedreigd. Dus via de tegenwerker kwam er tegenstand. De Joodse overpriesters en de 7 zonen van Skeva die dreven boze geest uit, duivelbezweerders, rondtrekkende Joodse duivelbezweerders enzovoort. Nou, dat is een deel van die beweging. En dan de Joden voelden zich bedreigd, want ja, Paulus verkondigt het evangelie. En ja, dat betekende eigenlijk, als zij de Messias aanvaarden, betekent het einde van hun Joodse godsdienst. Als Jezus komt als hun Messias en hij komt hun verlossen, betekent dat het einde van het Judaïsme. En dat weten ze. Zal ik u een rabbijn noemen die dat ook gezegd heeft? Lodi van de Kamp. Die heeft dat zelf gezegd. Als de Messias komt, dan betekent het het einde van onze godsdienst. Dus ze weten het. Dat is gewoon een hele eerlijke zaak. Maar dat wekt natuurlijk ook weerstand bij sommigen. Want sommigen hebben een bepaalde plek binnen die godsdienst. En als die godsdienst dan ten einde is, als de Messias komt, raken ze ook hun plekje kwijt. Dus dan voel je ook wel dat er van daaruit ook weer tegenstand komt. Nou, dat is 2. En 3, de commerciële wereld. Want ja, als mensen tot geloof komen, dan gaan ze niet meer de andere goden dienen. Dus degene die Artemis-tempels maakte, hoe heet die? Demetrius, geloof ik. De zilversmid, die maakte Artemis-tempels. En er kwam een hele grote opstand. En ze schreeuwden wel 2 uur lang, groot is de Artemis der Efeziërs enzovoort. Nou, dat is natuurlijk een enorme opstand tegen Paulus. En Paulus moest weg op een gegeven moment, want hij kon maar ternauwernood ontkomen. Want in 2 Korinthe 4 staat dat God hem, of in het eerste hoofdstuk, wat we gisteren hebben gelezen, staat dat God hem uit zo'n groot doodsgevaar had verlost. Dat was die opstandige meute, die opgefokte meute daar in Efeze, die hem belaagde. En als ze de kans hadden gehad, hadden ze hem letterlijk gelyncht. Zo erg was het. Hij wanhoopte zelfs aan zijn leven, zei hij. Dus we zien de commerciële wereld. Nou, en als die bedreigd wordt, ja, dan gaan er allerlei krachten in beweging komen. Want kijk, gelovigen die staan in principe buiten de wereld. We zeggen altijd, we staan er middenin, maar we zijn er niet van. Dus in zekere zin staan we er toch buiten. En we zijn ook vaak niet geaccepteerd omdat we gelovigen zijn. Omdat wij nou eenmaal andere beginselen aanhangen dan de beginselen die in de wereld op geld doen. Andere levensprincipes hebben. En dat wordt vaak niet geaccepteerd. Dus we staan er toch buiten. En vaak, heel vaak, gaan godsdienst en commercie hand in hand. Denkt u erom dat in de religieuze wereld ontzaglijk veel geld verdiend wordt? Dat is in de verschillende religies, maar dat is ook binnen het christendom natuurlijk het geval. Dan hoeven we maar even de oceaan over te steken naar Amerika. Maar goed, ook in Nederland heb je wel wat hoor. Maar goed, we gaan gauw naar ons jaarthema. Want ons jaarthema zien wij in 2 Korinthe 4 vers 18 staan. En we hebben nu even de achtergrond gezien van Paulus in Efeze, van waaruit hij deze brief ook geschreven heeft. Hij was lange tijd daar in Efeze, we hebben het gelezen. 2 jaar lang gaf hij onderwijs in de school van Tyrannus. Nou, dat is een uitbeelding van iets, hè, een plaatje van deze tijd. En we zien dus dat hij die brief schrijft vanuit Efeze. En het jaarthema is 2 Korinthe 4 vers 18, daar wij niet zien op het zichtbare, maar op het onzichtbare. Want het zichtbare is tijdelijk, maar het onzichtbare is eeuwig. En dat zegt de vertaling, zeg ik er gelijk bij. En hier zit gelijk ook voor de Korintiërs en ook voor ons een spanningsveld. Hè? Het zichtbare en het onzichtbare. Wij vinden het makkelijk om in de zichtbare wereld te leven, want daar zijn we natuurlijk in opgegroeid. Dat zijn we gewend, dat zien we om ons heen, alle zichtbare, tastbare dingen. En als we dan spreken over geestelijke waarheden, dan komt al heel snel de vraag van, ja, maar maak dat nou eens praktisch. Hè? Zoals bij mij thuis ooit een bijbelkring volledig onderuit geschoffeld werd door iemand die daar zat. Die aan het eind van de avond vroeg, ja, data en nu even praktisch. En toen zei ik van binnen, hartelijk dank, broeder. Hartelijk dank. Maar kijk, de schrift is verkondigt geestelijke waarheden. En die geestelijke waarheden die komen in ons hart. En dat gaat in ons hart leven. En dan komt het vanzelf van binnen naar buiten. Dat is de weg die het gaat. En dan gaat het niet zozeer om dat we als het ware op een bordje gepresenteerd krijgen. Dit mag wel en dat mag niet. Want zo werkt het gewoon niet. Zo werkt het niet. Wat werkt is dat je dat evangelie in je hart krijgt. Want daar heeft Paulus het ook over in dit hoofdstuk. Dat je het evangelie in je hart krijgt. En dat van daaruit je gaat leven. En dan is de levensomstandigheid voor iedereen anders. Daarom is het ook zo moeilijk om tegen een hele groep te zeggen, dit mag wel en dat mag niet. Omdat ieders leven anders is. En omdat iedereen een andere achtergrond, ervaring en alles heeft. En natuurlijk zijn er allerlei lijnen die dan in het evangelie van Paulus naar voren komen. En dan merk je vanzelf wel dat je door te horen naar het evangelie, de werking van de geest in je hart, dat je in die lijnen van het evangelie gaat wandelen. En dan lees je bij Paulus, laten wij uitleven de eenheid van de geest in ootmoedigheid en zachtmoedigheid en vrede. Ja, want het evangelie, de genade, maakt je een ootmoedig mens, als het goed is. Want met genade heb jij namelijk niks meer te vertellen, maar dan ontvang je alles van hem. Dus dat maakt je automatisch tot een ootmoedig mens. En anders zijn er allerlei omstandigheden. Hè, Paulus had het in het eerste hoofdstuk over verdrukkingen en lijden. Verdrukkingen en lijden. Nou, wat werkt verdrukking onder andere uit? Dat zegt Paulus, volharding. Hè? Verdrukking werkt volharding uit, Romeinen 5. Paulus roemde in de verdrukkingen, want de verdrukking werkt volharding uit. Eronder blijven staan, hè, is dat. En de volharding werkt beproefdheid. En de beproefdheid werkt die verwachting. Maar wat werkte bij Paulus de verdrukking en het lijden uit? Wat we gisteren gelezen hebben met elkaar, dat eerste hoofdstuk. Dat wij ons vertrouwen niet op onszelf zouden stellen, maar op God. En dat we dus niet van onszelf langer overtuigd zijn, maar van God. En dat we dus niet langer in eigen kracht gaan leven, maar in Gods kracht. Want in eigen kracht kan je niet blijven staan hoor, in het dagelijks leven. Er zijn zoveel mensen die bij de psycholoog lopen en pillen nodig hebben. En daar is allemaal niks verkeerds mee, zo bedoel ik het echt niet. Maar dan zie je dus dat, wat zie je daaraan? Dat zie je dat mensen op een gegeven moment in hun eigen leven kracht tekort komen om in dat leven te kunnen blijven staan. En dus hebben ze een raadgever nodig. Ik zou bijna zeggen, ze hebben een parakleet nodig, als u begrijpt wat ik bedoel. Een trooster, een bemoediger. En de parakleet, dat is de Heilige Geest. Het woord ook. Hè? Dat hebben wij nodig als bemoediging en als krachtbron voor ons leven. Zodat wij, levend door dat woord, het dagelijks leven aankunnen. En dan is die kracht niet langer van onszelf, maar dan komt die kracht van God. En dat is nou juist die genade. En daarom is die genade ook zo troostvol voor ons. Van, het is niet, jij moet het zelf doen allemaal. Jij moet het allemaal zelf voor elkaar boksen. Want daar leeft de wereld in zelfontplooiing, in zelfverwerkelijking. Let op het woordje zelf. Nee, het gaat om zijn kracht. Dat we in zijn kracht eronder kunnen blijven staan. En daarom roemde Paulus in de verdrukkingen. Niet omdat hij nou zelf zo'n geweldige krachtpatser was, integendeel. Op weg naar Damascus leerde hij heel goed zijn les. Het was namelijk de Heer die het in zijn leven voor het zeggen kreeg en niet langer hij zelf. Hij hoefde het niet langer zelf te doen, maar Christus in hem. En dat getuigde Paulus in al zijn brieven. Het is niet meer mijn ik, maar Christus leeft in mij. Dat is het geheim. Niet langer mijn ik. Dat is eigenlijk de kern, dat is de eenvoudigste kern van het evangelie. Niet langer ik, niet meer ik, maar Christus leeft in mij. En dan die andere ik die dan volgt, hè? Want het is dan niet zo leef ik dan. Wie is dan die ik? Zo leef ik dan, ik. Dat is Christus in mij, zegt Paulus. Zo leef ik dan in het vlees en voor zover ik nog in het vlees leef, leef ik door het geloof van de Zoon van God. Nou, dat is het geheim, dat is het evangelie. Dus niet langer eigen kracht, maar zijn kracht. Nou, dat is wat voor ons dus moeilijk is. Hè? Het zichtbare en het onzichtbare. De werking van de geest in, dat is de onzichtbare werking. Hè? Want de geest is onzichtbaar, wij kunnen geest niet zien. Maar het zichtbare is tijdelijk. En wat staat er dan eigenlijk? Tijdelijk is niet tijdelijk, dus dan denken wij deze schepping en die gaat ooit eens een keer voorbij. Op de jongste dag en dan vergaat alles door vuur. He, dat, niet dat tijdelijk, want dat is nog een hele lange tijd. Maar er staat eigenlijk een woord dat betekent een korte tijd. Een korte tijdspanne, een korte era. Dat wil zeggen de bloeitijd van de natuur, bijvoorbeeld. Daar wordt het voor gebruikt. He, dat is maar een paar maanden in het jaar. Dat de natuur echt tot bloei komt. He, april, mei, deel van juni. Dan komt de natuur helemaal tot leven, komt tot bloei. Nou, dat wordt in de Bijbel met hetzelfde woord aangeduid. He, dus een korte tijdspanne. En het onzichtbare, zegt Paulus, dat wat wij nu niet kunnen zien, is eonisch. Is niet eeuwig, het is eonisch. Dus dat blijft tijdens de eonen, tijdens Gods plan. En het zien op, daar wij niet zien op, dat is een wat sterk woord in het Grieks, dat heeft namelijk in zich opmerken, iets opmerken. En als je iets opmerkt, dan heb je daar aandacht voor. Dat is een intensere manier van kijken dan alleen maar gewoon de dingen zien zoals ze zijn. Nee, als je iets opmerkt, dan kijk je scherp. Dan ben je gefocust. Dan neem je dingen waar die misschien anderen helemaal niet kunnen waarnemen. He, zoals als je onder mensen bent, dan kun je dingen waarnemen die anderen helemaal niet kunnen waarnemen. Soms. He. Hoe bepaalde mensen zich gedragen, opstellen, kijken, noem alles maar op. Dat is opmerken, hè. Dat woord heeft ook te maken met ons woord episcopos, bisschop, oftewel opziener. Dat is het woord opziener. Dat heeft te maken met het opmerken. Nou, wat doet een opziener? Opzieners in de gemeente, want het wordt altijd in meervoud gebruikt, moet ik zeggen. Opzieners die merken dingen op. Hè. Die kijken naar die gelovigen en die kijken waar een gelovige misschien zwak is. En die proberen daar wat te hulp te bieden. En het ontgaat de ander misschien dat de ander zwak is, maar zo'n opziener die ziet dat en die schiet dan te hulp. Of opzieners schieten dan te hulp op een of andere manier. Nou, dat soort dingen. Hè. Dus daar moet u aan denken. Dus wij merken op niet het zichtbare, maar wij kijken eigenlijk achter de dingen. Hè, de gewone mensen, natuurlijke mensen, die kijken tegen de dingen aan. Tegen de zichtbare wereld, tegen de wereld om zich heen. Maar wij kijken daarachter. Wij kijken geestelijk. Wij kijken naar wat wij niet kunnen zien. God kunnen wij niet zien. God is geest. Maar we weten wel dat hij er is. Omdat we dat ervaren. Omdat we dat op zijn minst ervaren hebben. En misschien zeggen we wel bij gelegenheid, het lijkt wel alsof God ver weg is. Maar dan juist is hij heel dichtbij. He? Nou, dus wij zien niet op het zichtbare, maar wij merken op wat onzichtbaar is. Want het zichtbare is maar voor een korte tijd. En dat zouden we ook beseffen, he? Het materiële. Iemand las ik laatst een artikel van in de krant. En die zei het was een bekende zanger, Stef Bos. Die ken niet zoveel liedjes van. Ik ken geloof ik maar één liedje van hem, hoor. Maar hij schijnt heel bekend te zijn, Stef Bos. Die zei van, we leven in een onzichtbare dictatuur. Toen ben ik het artikel gaan lezen. Ik denk, wat bedoel je nou? Hij zegt, nou, dat is de dictatuur van het materialisme. Dat is onzichtbaar, maar het is wel een dictatuur. Want iedereen moet erin mee. Iedereen wil hetzelfde als de ander. Hè. Iedereen wil dezelfde luxe artikelen hebben. Iedereen wil hetzelfde leventje leiden, luxe leventje leiden. Laat ik het maar zo samenvatten. En dat is eigenlijk een onzichtbare dictatuur. Want eigenlijk zei hij daarmee, we kunnen eigenlijk, en dat is natuurlijk in het kader een beetje van de economische crisis die al jarenlang gaande is. Wat toch steeds meer mensen merken zo langzamerhand in hun leven. Maar hij bedoelde waarschijnlijk dat we ook best wel met wat minder toe kunnen. Paulus had het ook over onze essentiële levensbehoeften. Dat is als we voedsel, kleding en onderdak hebben, dan is het genoeg. Als je dak boven je hoofd hebt, voldoende te eten en voldoende kleding, dan is het eigenlijk gewoon genoeg. Dat zijn de basics, hè? Dat is het ABC van het leven. Maar dan heb je ook gewoon genoeg. En Paulus nam daar ook gewoon genoeg mee. Hij maakte tenten dus natuurlijk ook heel vol betekenis, dat Paulus tentenmaker was. Dat drukt alleen maar uit het tijdelijke karakter, hè? Want we zijn hier maar heel eventjes op aarde, hoor. Want als u hele oude mensen spreekt, die 90 jaar zijn of zo, die zeggen zelf van, ja, het is maar een zuchtje op het leven. Het is zo voorbij. Het is zo voorbij. Nou, en dan als je jong bent, dan denk je van, oh, nog zoveel mogelijkheden, ik wil nog zoveel dingen doen, ik heb nog zoveel plannen, dit en dat. Dan ben je 20 jaar verder, dan is het ineens voorbij. Waar is al die tijd dan gebleven? Dus Paulus heeft natuurlijk gelijk, het zichtbare is tijdelijk, is maar voor een korte tijdspanne, is maar heel kort. Maar het onzichtbare is eonisch. En het gaat vooral om de karakter, hè? De waarde daarvan. Nou, troost en bemoediging. We hebben gisteren al heel even gezien met elkaar dat waar zit onze troost en vertroosting in. Paulus spreekt 10 keer over dat woord vertroosting in het eerste hoofdstuk. Troost, vertroosting, bemoediging. Dat is als wij de God van alle vertroosting kennen. En wat doet de God van alle vertroosting? Dat is de God van de opstanding. Dat is de God die de doden opwekt. Dat is eigenlijk het meest geweldige, fundamentele troost die wij hebben. God die de doden opwekt. Want dat is evangelie, dat is goed nieuws. Dat is waar we naar uitzien. Dat de doden opgewekt gaan worden. We lopen soms over de plaats waar de doden begraven liggen. En de Heer Jezus die huilde ook toen hij zijn vriend Lazarus, toen hij bij het graf van zijn vriend Lazarus stond. En dan zie je ook dat de Heer Jezus gewoon echt mens was. Want van binnen, als ik het heel letterlijk vertaal, van binnen donderde hij in elkaar. Dat staat er echt hoor, dat woord, indonderen, in Johannes 11. En toen kreeg hij die mogelijkheid op dat moment, hè, want het was natuurlijk onder leiding van de Vader, dat hij Lazarus kon opwekken uit het graf. En hij zei erbij, ik ben de opstanding en het leven. En dat is een geweldige troost. Dat was een troost voor Martha en Maria. Geweldig. En je ziet ook daarna wat er gebeurt, hè, in Johannes 12. Het opstandingsleven wordt daar geschilderd. Nou, en dat is een geweldige troost voor ons. Namelijk dit oude, wat we om ons heen zien en wat er maar voor een hele korte tijd is. Een korte era. Dat zal voorbij gaan. Hè, dat zingen we ook wel eens in een lied. Niets is hier blijvend. Alles, hoe schoon ook, zal eenmaal vergaan. En wat blijvend is wat wij nu niet kunnen zien. Dat is het nieuwe voor de opstanding. Het moment dat de gemeenteleden worden levend gemaakt. Daar kijken wij vooral naar. En dat gaat binnenkort gebeuren. Dat is onze troost en bemoediging. Dat wij elkaar gaan terugzien. En dat al die gelovigen van al die eeuwen, van de afgelopen 20 eeuwen, dan zullen opgewekt worden. En dan zal het een geweldig weerzien zijn, vooral met onze Heer. Of weerzien, dat kan ik dan niet ten opzichte van de Heer zeggen, maar het is dan wel een lijfelijk ontmoeten met hem in de lucht. En dat zal iets zijn, dat zal iets bijzonders zijn. En dat is typisch iets wat bij het evangelie van Paulus hoort. Die wegrukking van de gemeente. Nou, zichtbaar, en dan gaan wij dus zien wat nu nog onzichtbaar is. Als die bazuin klinkt, dan gaan wij zien wat nu nog onzichtbaar is. En dan zullen wij dan straks ook weer zichtbaar gemaakt worden. Dat is heel gek als ik dat zo zeg. Hè? Maar we zullen dan zichtbaar gemaakt worden in de toekomst aan de schepping. Als leden van zijn lichaam. En dan zullen wij bediening hebben voor de hemelingen. En van daaruit zelfs voor de hele schepping. Dan zullen wij ook zichtbaar gemaakt worden. Hè? Want als hij geopenbaard wordt, zullen ook wij met hem geopenbaard worden. Dus wij zijn nu zichtbaar. Op het moment van de wegrukking worden wij onzichtbaar voor de wereld. Maar wij worden straks ook weer zichtbaar voor die schepping. Als dat plan van God verder in werking, zijn voltooiing gaat krijgen. Hè, als het voortgaat, dat plan van God. Dus wat nu nog onzichtbaar is, zal voor ons dan zichtbaar worden. En dan is het voor de andere mensen onzichtbaar. En wat dan voor de andere mensen onzichtbaar is, wij zullen in de toekomst met hem geopenbaard worden in heerlijkheid. En dan worden de zonen Gods onthuld aan en in de schepping. En dat is het geweldige wat gaat gebeuren. En dus daar getuigt Romeinen 8 ook van. Dat is dat die zonen van God, en dat is met Christus natuurlijk, geopenbaard gaan worden. Laten we dat maar even met elkaar lezen. Romeinen 8. Romeinen 8. En dat is een geweldig hoofdstuk. He, dat het lijden van nu, en dat is ook natuurlijk het thema wat Paulus in 2 Korinthe heeft, vers 18, want ik ben ervan overtuigd dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid die aan ons geopenbaard zal worden. Met rijkhalsend verlangen immers verwacht de schepping het openbaar worden van de zonen van God. Kijk, dat is dat onbestemde verlangen. He, dat intuïtieve verlangen wat de schepping heeft, en wat mensen ook dan wel eens uitspreken van, ja, maar dat kan toch niet zo zijn dat het blijft bij wat we hier en nu allemaal zien en meemaken. Dat kan toch niet zo zijn? Sommige mensen vragen zich dat natuurlijk wel af. En inderdaad, dat zal ook niet zo blijven. Maar wat gaat komen is dat de schepping gaat zien het openbaar worden van de zonen van God. En wie zijn dat? Dat zijn wij. Wij zijn zonen van God. Daar gaat het naartoe. Dat wij aan de schepping geopenbaard zullen worden. He, dan zullen zij zien wie wij zijn. Dat zien zij nu nog niet en dat zien wij aan elkaar ook nog niet aan de buitenkant. Want wij zijn allemaal gewone mensjes van vlees en bloed die niet zoveel te vertellen hebben. Maar wat in ons is gekomen, zijn geest, dat nieuwe leven in Christus, dat is hetgeen wat dan geopenbaard zal worden en wat dan volle overhand zal krijgen over de materie, om het zo maar te zeggen, over vlees en bloed. En dan zal er ook geen sprake meer zijn van bloed. Want vlees en bloed kunnen de koningsheerschappij van God niet beërven, zegt Paulus in 1 Korinthe 15. En dan zullen wij zichtbaar worden aan die schepping. Als echte, waarachtige, geestelijke mensen met een geestelijk, een hemels lichaam. En dat is iets heel anders, of iets anders, dan heeft een hele andere heerlijkheid, een hele andere uitstraling dan wat wij nu hebben. He, Adam en Eva die hadden al een uitstraling die veel sterker was dan dat wij nu zien aan elkaar als mensen. Die straalden waarschijnlijk toch licht uit. En nadat zij gezondigd hadden, werd dat licht als het ware gedimd als een teken van het feit dat de zonde en de duisternis ook in hun leven een intrede had gedaan. En zij verstopten zich achter of in de natuur, hè. Zij verborgen zich in de natuur. En wie zei dat ooit? Een Franse filosoof, hè? Rousseau, die zei, laten wij terugkeren naar de natuur. Nou, ik denk dat je dan niet veel verder komt, hoor. Daar kom je niet veel verder mee, want dat is gewoon menselijke filosofie. Hè? Maar waar je wel mee verder komt, is het evangelie naar Paulus. En Paulus laat zien dat de gemeente een hele belangrijke rol speelt in het verlossingplan wat God heeft voor de hele schepping. En daar getuigt Romeinen 8 van. En dat die schepping onderworpen is, of eigenlijk moet ik zeggen ondergeschikt gemaakt is aan de vruchteloosheid, zegt vers 20. Hè, die schepping is nu ondergeschikt aan de vruchteloosheid, niet vrijwillig, maar door hem die haar daaraan onderworpen heeft. En ten diepste is dat natuurlijk God. God heeft die schepping aan de vruchteloosheid onderworpen. Dat past allemaal precies in het plan van God. Want er gebeurt niks bij toeval. He, zo heb je wel eens gesprek met iemand die zegt dan tegen je, ja, maar ik geloof helemaal niet in toeval. Ik zeg, nou, ik ook niet. Kunnen we elkaar de hand geven. Ik geloof ook niet in toeval. Ik geloof dat God alles bepaalt, he, en alles leidt. Nou, dat is het plan. He, dat er is niet alleen vruchteloosheid nu. Maar vers 21 spreekt over in de verwachting dat ook de schepping zelf bevrijd zal worden van de slavernij, van het verderf, tot de vrijheid van de heerlijkheid van de kinderen van God. Dus het komt tot bevrijding. De schepping zal bevrijd worden van die vruchteloosheid. En dat is wat nu nog onzichtbaar is, om even terug te keren tot het jaarthema. Maar het zal zichtbaar zijn, straks in de toekomst. Die geweldige, heerlijke toekomst die wacht. En dat is onze troost. Die geweldige toekomst die God ons voor ogen zet. Dat geeft je troost in lijden. Dat geeft je troost en bemoediging in verdrukking. Zodat je kunt volharden. Zodat je eronder kunt blijven staan. Want, ik weet niet hoe het u vergaat, maar je pakt toch regelmatig Romeinen 8 erbij. En dan ga je lezen en dan kom je weer opnieuw onder de indruk van die geweldige woorden die Paulus daar schrijft. Ja, dat is toch een, vind ik een beetje een gouden hoofdstuk hoor, Romeinen 8. Dat is toch geweldig. En dat is wat we nu nog niet zien, maar ons geestelijk oog, om het zo maar te zeggen. Ons geestelijk oog ziet het wel. En naarmate je daar meer van gaat zien, ga je ook meer en anders kijken dan andere mensen. Dan kijk je heel anders naar een mens. Dan zie je in een mens die zich tegen jou vijandig opstelt, zie je niet alleen een vijand, maar zie je een toekomstige vriend. Want we zijn verzoend. We zijn verzoend met God. En we dragen die boodschap van vrede dragen we uit. En dat gebeurt vaak, misschien nog wel vaker in onze houding. En juist door wat wij niet zeggen, dan door wat wij wel zeggen. En dat is toch vaak een lastige omstandigheid. Als mensen zich vijandig tegen je opstellen, om dan die houding van vrede toch vast te houden. Weet u dat daar kracht voor nodig is? En die kracht, die geeft God. En dat bewijst hij in de praktijk. Absoluut. Die kracht geeft God. Nou, en dat is denk ik geweldig om te beseffen. En daarom zegt Paulus ook twee keer in dit hoofdstuk, en dat vind ik ook bemoedigend, daarom verliezen wij de moed niet. Ja, waarom niet? Omdat wij dat evangelie mogen kennen van die geweldige heerlijkheid van God. Daarom verliezen wij de moed niet. En in het volgende hoofdstuk, hoofdstuk 5, zegt hij zelfs twee keer, wij hebben goede moed. Dus twee keer zegt hij, wij verliezen de moed niet. Waarom niet? Nou, omdat we ons steeds weer laten bemoedigen door dat geweldige evangelie van Paulus. En daarom zijn wij steeds bemoedigd. Waarom? Omdat we troost hebben. Wij zijn bemoedigd omdat we troost hebben. En want waar spreekt Paulus over in 2 Korinthe 5, het eerste gedeelte? Over ons nieuwe lichaam. Het gebouw uit God. En dat zal iets geweldigs zijn. Maar dat gaan we in de tweede helft van deze week wat meer met elkaar bespreken. Daarom verliezen wij de moed niet. En Paulus spreekt, en dan gaan we even terug naar 2 Korinthe 4, over deze bediening. In vers 1, hè. Hij heeft het over deze bediening. Nou, daar heb ik al nu een tijd met u over zitten spreken. Over deze bediening. De bediening die Paulus heeft. Hè, de bediening van heerlijkheid. En deze bediening is die bediening van de geest, waar hij in 2 Korinthe 3 over spreekt. De bediening van de gerechtigheid. En hij heeft het over onze bediening en over ons evangelie. En we gaan straks nog wel zien waarom hij nu zo nadrukkelijk spreekt over onze bediening en ons evangelie. Maar ook daar zien we die troost van oud naar nieuw. In het derde hoofdstuk heeft hij namelijk over de tegenstelling tussen het oude verbond, het verbond der letter van de wet, en het nieuwe. En het nieuwe verbond is dan een stijlfiguur, want het is eigenlijk niet eens echt een verbond, want God doet alles. En dan spreekt hij over dat nieuwe verbond, namelijk de bediening van de geest. En dat is de bediening van heerlijkheid. Die bediening, daar heeft hij het over. De Heer is de geest, en waar de geest van de Heer is, daar is vrijheid. Die bediening, daar heeft hij het over. Dan is hij los van het oude, en is dat nieuwe gekomen, en daarin zit ook onze troost. Dan ziet u het weer, van oud naar nieuw. God neemt het eerste weg, zegt hij in Hebreeën, om het tweede te stellen. Dus het oude verbond neemt hij weg om daar iets nieuws voor in de plaats te geven. En bij Paulus krijgt dat een hele bijzondere dimensie. En natuurlijk weten we ook dat hij in de toekomst gaat hij dat nieuwe verbond in werking stellen met het huis van Israël en met het huis van Juda. Dat is als hij hun zonde gaat wegnemen. Dan komt hij in het nieuwe verbond. Maar dat is hier op aarde, het aardse koninkrijk. Maar Paulus had het over iets bijzonders als hij spreekt over het nieuwe verbond, maar dan met de stijlfiguur. En dan spreekt hij over de heerlijke bediening die hij ontvangen had. Ons evangelie, onze bediening. Nou goed, we gaan eerst met elkaar even koffie drinken en daarna gaan we verder.